van Itason. Ik zit in MCI Church in Utrecht van pastors Rob en Maudie de Boer. En daar dien ik. Daar mag ik in het leiderschap mee bewegen, mee leiding geven aan de kerk. En af en toe daar spreken. En ik spreek ook af en toe, mag ik spreken in het land, op andere plekken. En het liefste wat ik doe is het hebben over het woord van God, samen met de Heilige Geest. En dat is het meest mooie wat er is. En MCI Church, we zitten tegenwoordig op de zaterdagavond, is ooit uit iets heel praktisch geboren. Dus we hebben nu een Saturday Night Church in Utrecht. Om mensen ook uit te dagen, uit te nodigen om naar de kerk te gaan. Lekker op zaterdagavond. Ook voor jeugd en voor, maar ook voor ouderen. We zijn lekker bezig en het is een mooie plek. We zijn pas verhuisd naar het Motion Centrum. Het oude Marcus Centrum in Utrecht, voor wie het kent. In Hooggraven. En daar kerken we nu. En daar zijn we God heel dankbaar voor. Het is een mooie plek. En ik moest hartelijke groetjes doen namens pastors Rob en Maudie. En we bidden ook voor jullie gemeente. En volgens mij zijn jullie pas ook bij hun thuis geweest. Hè? En dus we onderhouden een warme band met elkaar. En ik vind het een enorm voorrecht dat ik hier weer mag spreken en het woord van God met jullie mag delen. En wat in ieder geval al beter gaat dan vorige keer, is dat vorige keer was het ijskoud, weet ik nog. En het was spekglad buiten. Ik weet nog dat er toen echt ijs en sneeuw en dat geeft mij dit weer dan maar. Volgens mij wordt het een graadje of 30. Dus gaat er nog iemand naar het water vanmiddag? Nee. Nou, welk? Drinken, water drinken. Ja, dat is ook belangrijk. Om goed te drinken. Ja. Ik probeer altijd voor elke maaltijd, ik hou van sporten en ik probeer voor elke maaltijd altijd 2 grote glazen water te drinken. Nou, weten jullie dat ook weer, kun je verder helemaal niks mee, maakt ook helemaal niet uit. Ik denk, dat is maar gezegd. Hè? Ja, dat is leuk om te weten. Maar het is echt een enorm voorrecht om hier te zijn. En wat ik al zei, we zijn hier al het hele weekend bezig met een encounter weekend. Het was super gaaf, encounter, ontmoeting met God. Dus nieuw gelovigen, mensen die nieuw bij ons in de kerk komen, die nemen we vaak mee. Of vaak, bijna altijd, als ze dat willen tenminste. En anders dan helpen ze een beetje die kant op. Nee, maar we helpen ze mee om in een 3-daagse ontmoeting met Jezus te gaan. Een encounter, ontmoeting. En in die ontmoeting met Jezus krijgen ze onderwijs over het kruis. Over wie is de Heilige Geest. Maar ook over genezing van het hart. We gaan kijken naar, hoe was het vroeger bij jou thuis? Liggen daar wonden? Zijn er mensen die je nog mag vergeven? Maar ze krijgen ook les over vergeving van zonde. Gewoon alle basisdingen uit het christelijk geloof. Dus het is veel meer dan alleen teaching. Na elke onderwijs is er ook bediening. Dus gaan we met de mensen bidden? Gaan we echt met ze kijken naar hun verleden? Zijn er trauma's? Zijn er dingen die ze hebben meegemaakt waar de Heer Jezus in mag stappen om genezing te brengen? En we maken zoveel wonderen en tekenen mee dat mensen die we hadden deze keer hadden we een dame, had nog nooit, zij kwam echt zo uit de wereld bij Jezus, had nog nooit van het evangelie gehoord en heeft een heel zwaar leven gehad met misbruik, mishandeling en zat helemaal op slot. En na 2 dagen stond ze hier op deze plaats, stond zij gisteren helemaal te dansen en uit de bol. En daarom ben ik mijn stem ook een beetje kwijt, want we gingen helemaal los. Ik mocht de laatste les doen en die gaat over de belofte, de Heilige Geest. En dan bidden we ook echt voor vervulling met de Heilige Geest. En het is altijd 1 groot feest. En zij stond ineens hier op het podium in vrijheid te dansen. En dat is iets wat alleen de Heer Jezus kan. Dat is alleen de kracht van het kruis. En wanneer dan de Heilige Geest komt en mensen die ontmoeting hebben gehad met het liefdevolle hart van de Vader. Ja, de Bijbel zegt alle dingen zijn dan mogelijk voor degene die gelooft. En dan in 3 dagen tijd lijkt het wel alsof mensen al jaren naar de kerk gaan. God kan doen in 1 ogenblik waar artsen, psychiaters eigenlijk nooit uitkomen misschien. En dat is het wonder, de kracht van het evangelie. En ik had ook beloofd dat ik mezelf een beetje zou introduceren voor degene die me niet kennen. Marcel van Itason. Ik heb al gezegd, ik zit in de kerk in MCI. En zelf ben ik ook jaren geleden tot geloof gekomen. MCI Church had vroeger een opvang. En wij vingen mensen op van de straat. Daklozen, verslaafden, ex-gevangenen. Mensen uit psychiatrische inrichtingen. nou ja, mensen aan de onderkant van de samenleving. En het is nu 2019. In december, 15 jaar geleden, kwam ik daar ook aan op een zondagochtend in een dienst als dit. Kwam ik door de achterdeur, dronken, na een leven van op straat leven. In de gevangenis te hebben gezeten, dakloos te zijn geweest. Zwaar verslaafd aan heel veel soorten drugs. 2 keer in de psychiatrie opgenomen geweest. En zo kwam ik bij Jezus. 60.000 euro schuld. Ik had helemaal niks meer. En zo kwam ik de dienst binnen gestrompeld. En hebben pastor op een mouw die mij liefdevol opgevangen. Het raakt me altijd nog steeds als ik erover praat. Ook al is het 15 jaar geleden. En zij hebben zich ontfermd over mij. Ze hebben mij gediscipeld. Dat is iets wat we doen in de kerk. We discipelen, we trainen mensen. En ook ik ging op zo'n encounter. En moest leren wandelen met Jezus. Kwam tot herstel. En vandaag de dag, 15 jaar later, dien ik nog steeds in die kerk, ben ik gelukkig getrouwd. 2 prachtig mooie zonen van 3 en 6 jaar oud, Isaac en Aaron. Degene die licht brengt en degene met de grote glimlach. En dat brengen zij ook echt in hun huis. Ze zijn dit weekend logeren bij opa en oma. En mijn vrouw is ze nu ophalen, dus straks dan ga ik lekker weer naar ze toe. Ik werk inmiddels, ik ben om mijn 30ste weer naar school gegaan. Soms, als je er voor alles is een tijd en als je het niet doet op de juiste tijd, dan kun je het later inhalen. Dus ik ben om mijn 30ste SPH gaan studeren. En ik werk nu bij Stichting Timon, voor wie dat kent. Jeugdwerk, jongerenwerk, alweer bijna 8 jaar. En ik werk nu met jongeren die het ook lastig en moeilijk hebben als professional. En mag ik hen ook vertellen over Jezus, ook al zijn we geen evangelistische organisatie. Ik kan het toch nooit laten, waar het hart van vol is, stroomt de mond van over. Dus ja, dat is wat Jezus kan doen in 15 jaar tijd. Een heel leven veranderen. En een van de belangrijkste aspecten wat ik mocht gaan leren, en daar wil ik het vandaag met jullie ook over hebben, is de liefde van de Vader. De liefde, het vaderhart van God. Wat zo klopt voor mensen in nood, maar ook voor jou en mij, voor u, voor mij, voor jou en mij, vandaag de dag. En dat is, de liefde van de Vader is er voor iedereen. En ik wil vandaag heel graag met jullie kijken naar een heel bekend verhaal. Ik denk dat de meesten het kennen. Het verhaal van de verloren zoon. En ja, ik heb Justin meegenomen, niet voor niets. En Justin gaat mij helpen om het allemaal extra gezalfd te doen lijken. Nee, maar Justin, Justin is een deel van ons worship team. Van Pure, zeg ik dat zo? Of, ja, van Pure. Pure is ons worship team uit de kerk. En Justin is organist, piano player, hoe zeg je dat, keyboard player, toetsenist. En ik heb hem gevraagd om mee te komen, zodat we dit samen doen. Weet je wat, ik ga eerst de Heilige Geest uitnodigen. Vader, dank u wel. Heer, dat u zo goed bent, dat u zo trouw bent en zo liefdevol bent. Heer, dat u in staat bent om iets wat psychiaters, hulpverleners, psychologen, wat die nooit kunnen. U bent in staat om ziel en geest van één te scheiden. Om daar weer orde in te brengen, om die ziel te genezen, om een geest weer helder en clear te maken. U bent degene die neemt wat uit de wereld is, wat daar soms verschopt wordt. Of soms valt het allemaal wel mee, maar zijn er toch andere dingen aan de hand. Maar u ziet nou ons om hier in de wereld. Jezus zei zelf, in de wereld leidt je verdrukking. Krijgen we er gratis bij als christen. We hoeven niet bang te zijn, want u heeft die wereld overwonnen. En Jezus zei ook, het is maar goed dat ik naar de hemel ga. Dan kan ik de belofte geven. De trooster, de Heilige Geest. Die zal ik naar je toesturen. En ik bid vandaag, Vader, dat u de belofte, de Heilige Geest, opnieuw uitstort over onze levens. Stort uw geest uit, Vader, als nooit tevoren. Vervul onze plekken, Heer, waar we het misschien weer koud hebben. Of waar we weer bang zijn geworden. Waar we angstig zijn geworden. Voor wat komen gaat of voor wat er nu is. Heilige Geest, dank u wel. Help mij ook om dit woord te brengen. Ik kan helemaal niks van mijzelf. Maar ik doe een stap terug. En als u komt, Heilige Geest, en de harten van de mensen hier bedient vandaag, dan profiteer ik dat niemand hetzelfde naar buiten zal gaan. Maar dat iedereen bemoedigd wordt, versterkt wordt. Weer nieuwe kracht ontvangt. Nieuwe vreugde ontvangt. Heilige Geest, dank u wel. Dat we mogen gaan leren van de gelijkenis die u vertelde, Heer Jezus, over 2 zonen en een vader. En dat u daardoorheen het hart van onze vader laat zien. Wauw, zo mooi, zo powerful. Wat een voorrecht, papa, dat we hier mogen zijn in uw naam. Zo bij elkaar. Daal neer in Jezus' naam. Jezus vertelde een gelijkenis. Een man had 2 zonen. En op een dag zei de jongste: Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben. En de vader verdeelde zijn bezit tussen zijn 2 zonen. Een paar dagen later pakte de jongste zoon zijn bezittingen en hij ging op reis naar een ver land. En daar verbraste hij zijn hele hebben en houden. Juist toen hij niets meer over had, werd het land getroffen door een vreselijke hongersnood. Oh, het zag er slecht uit voor hem. Hij wist een baantje te krijgen bij een boer en moest naar het land gaan om op de varkens te passen. Hij had zo'n honger dat hij graag wat varkensvoer had gegeten. Maar dat mocht niet. Lieve mensen, het is maar goed dat God soms dingen tegenhoudt in ons leven. Dat hij ons soms dingen maar niet laat doen. Omdat ze gewoon simpelweg niet goed voor ons zijn. Misschien ben je verdrietig vandaag over iets wat je graag had gewild, maar er niet was. Maar misschien was het juist wel in Gods vooropgezette plan dat het er niet is. God weet alles. Hij overziet. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Wanneer we vertrouwen op hem, vanuit die relatie die we hebben met de Vader, mogen we weten dat het leven vandaag de dag goed is. Want hij is jouw herder en hij heeft beloofd dat het jou niet zal ontbreken. Dat is de waarheid van zijn woord. Vind daar je rust, vind daar je vrede in. Eindelijk kwam deze zoon tot zichzelf en hij dacht: bij mijn vader thuis zijn zelfs de knechten, die hebben meer dan genoeg eten. Maar kijk mij hier nu eens zitten. Ik sterf bijna van de honger. Weet je wat? Ik ga naar mijn vader en ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. En ik ben het niet waard om nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als knecht? Zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader. Maar die zag hem in de verte al aankomen en had zo met hem te doen. De man holde hem tegemoet. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. Vader, zei de zoon, ik heb gezondigd tegen u. Ik ben het niet langer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader liet hem niet eens uitspreken. Wauw. De vader liet hem niet eens uitspreken. En hij zei tegen de knechten: vlug, haal de mooiste kleren die we in huis hebben. Geef hem die om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger. Geef hem een paar sandalen. Slacht het kalf dat we hebben vet gemest. Want we gaan feest vieren. Mijn jongste zoon was dood. Hij is weer levend geworden. Ik was hem kwijt. En hij is weer terug. En zij vierde feest. Wauw. En altijd heb ik gedacht, de ellende van de zoon begon op de dag dat ze geld opraakte. Dat mensen zich van hem af begonnen te keren. Dat hij in de nood kwam. Dat ze voorzieningen opraakte. Misschien raakte hij ook wel verslaafd, ik weet het niet. Ik dacht, daar begint de ellende. Maar toen ik dit ging voorbereiden, liet God mij zien, nee, dat is helemaal niet waar de ellende begon. De ellende begon op de dag dat deze zoon zich afkeerde van de vader en wegging van de vader. En hoeveel mensen vandaag de dag, en misschien hier, maar zeker buiten, hebben naar de wereldse maatstaven een prima leven. Ze hebben voorziening, ze hebben rijkdom, ze hebben eten, ze hebben alles, ze hebben vrienden. Maar ze hebben niet de vader. Ze zijn zonder de vader. En God liet me dit zien, omdat het is zo belangrijk. Kijk, ik ben gewend om te evangeliseren. We gingen altijd vanuit die opvang, gingen we de straat op. Dan gingen we naar mensen toe, midden in de nacht. Weet je nog, Justin, rugzakje op, chocolademelk erin, hooggetreinen op, de verslaafden opzoeken. Gingen we met ze bidden, 's nachts, 's morgens, op de gekste tijden. We zochten ze op, dat ben ik gewend. Maar God liet me zien, het is net zo belangrijk om te evangeliseren, om het woord te delen. Onder de mensen, misschien juist met een grote auto. Ik heb de afgelopen jaren ook bij mijn werk bij Stichting Tiemel mensen gezien. Bekende mensen, rijke mensen, mensen met posities bij grote organisaties. Maar hun gezin was een puinhoop. En dat bedoel ik niet veroordelend. Maar ze kennen de vader niet. Ze zijn zonder de vader. En wie anders dan wij zijn geroepen om de mensen te vertellen over een liefdevolle Jezus. Over een liefdevolle Jezus die hen wil brengen bij de Vader. Om de rijkdom van zijn genade te leren kennen. U Jij, ik, wij zijn daarvoor geroepen. Jezus zei, ga uit in de wereld. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. Die roeping die gaat naar u uit, naar mij uit. Die is voor ons. En dan zouden we naar onszelf kunnen kijken en denken van, ja, maar ik, wie ben ik dan? Of, och, maar ik heb zelf nog zoveel fouten. Maar lieve mensen, het gaat niet om ons. Het gaat erom dat God ons heeft uitgekozen. Hij maakt gebruik van mensen die niet perfect zijn. Ik maak ook fouten elke dag. We maken allemaal fouten elke dag. Maar dat ontheft ons niet van de opdracht die Hij ons heeft gegeven. Ik vind het altijd zo mooi als je kijkt in Nehemia, waar ook de muur van Jeruzalem herbouwd moest worden. De muren van Jeruzalem moesten herbouwd worden. En Nehemia, die staat er dan. En dan staat er in de Bijbel dat de mensen die aan het bouwen waren, hadden aan de ene hand hadden ze het zwaard en met de andere hand waren ze aan het bouwen. Mensen, wij hebben soms onze strijd. We moeten soms met het zwaard in de hand de geestelijke strijd voeren. We hebben strijd in ons leven. Er komen dingen op onszelf die lastig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we aan de andere kant niet nog steeds kunnen gaan bouwen aan zijn gemeente, aan het koninkrijk, door te delen over de liefde van God de Vader. Die twee dingen kunnen prima hand in hand. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En ik denk dat het zo belangrijk is, juist in deze tijd, waar de tijd is zo snel gegaan, met alle multimedia en alle informatie die op ons afkomt. En het lijkt wel steeds meer te gaan over wat we hebben en hoeveel we hebben. Zijn er niet juist heel veel mensen nu, net als in dit verhaal, die nog wel in de eerste fase van de zoon zijn. Ze hebben alles, maar eigenlijk hebben ze niets, want ze zijn zonder de vader. Daar begon de ellende. Daar begon het verdrietige. Het is alarmfase 1, als je leeft zonder de vader. Want het verschil, de omslag van dat hij alles had, tot niets is één vers. En ook in het gewone leven is het zo. Mensen, ook al hebben ze alles, kunnen plotsklaps ziek worden. De vlam in de pan slaan in huwelijken. Zoveel huwelijken staan op knappen. Zo, het is trouwens random. Het is normaal geworden. 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding. Het is verschrikkelijk. En ik zie het in de praktijk. Dagelijks, dat kinderen zijn de dupe. We hebben gewoon een heel programma op moeten stellen binnen Stichting Tiemann. Het heet Kinderen uit de knel. Kinderen komen in de knel te zitten. En ik veroordeel die ouders niet. Want ik zie hoe de vijand aan het werk is om in onze maatschappij huwelijken onder druk te zetten. Het beeld van het gezin, een man, vrouw, kinderen gezond. De vijand van alle kanten valt hij het aan. Door ruzies, maar ook door identiteitsproblematiek. Ook dat, ik veroordeel het niet. Maar ik denk dat God herstel wil brengen in dit land. Herstel wil brengen naar het beeld zoals Hij het ooit heeft bedoeld. En wie wil Hij daarvoor gebruiken? U, mij, jij, ik, wij. Hoe dan? Door uit te gaan. Het evangelie te delen. Mensen mee hier naartoe te nemen. En ze van hieruit verder te helpen. In een leven samen met Jezus. Paulus zegt tegen Timotheus, leer anderen weer alles wat ik jou ook heb geleerd. Geef dat door aan betrouwbare mensen. Discipelschap. Discipelschap is zo belangrijk. Het is een preek apart. Ik weet nog dat ik zelf, als die zoon weg was bij de vader, en het gevoel is soms zo leugenachtig. Ik had helemaal niks. En op een gegeven moment, ik was verslaafd, maar iemand had voor mij een tentje gekocht en ergens op een camping in de Betuwe neergezet. En ik dacht dat ik de koning te rijk was, serieus. Het gevoel erbij was zo lekker. Het gevoel was zo heerlijk. Vrijheid. Mijn leven was één grote puinhoop. Zo zie je maar dat mensen kunnen zich soms heel fijn voelen, maar nog steeds heel ver weg zijn van de Vader. Ons gevoel zegt ook niet alles. Ons gevoel kan ons redelijk voor de gek houden. Maar ook daar staat de wereld vandaag de dag en ook in Nederland staat de bol van. Het draait om gevoel. Als ik me maar goed voel, dan zal het wel goed zijn. Zo zie ik heel veel jongeren de mist in gaan. Oh, maar het voelde zo goed. Maar ondertussen geven ze stukjes van zichzelf daar. En geven ze in seksuele relaties stukjes van zichzelf daar. En geven ze een beetje weg daar. En uiteindelijk raken ze helemaal verknipt. En ook dat veroordeel ik niet. Maar het gevoel, het genot staat tegenwoordig boven een relatie met God. En de Bijbel waarschuwt daarvoor. Dat we daar in het einde van de tijden, dat dat een ding zou zijn. Maar wij zijn geroepen om het hart van de Vader te laten zien. Ik zeg niet dat je je rot moet voelen. Dat bedoel ik niet. Maar soms is het wel goed om jezelf uit te dagen. Om uit je comfortzone te stappen. Om iets te doen wat je heel spannend vindt. Als we het dan hebben over evangelisatie. Laten we eerlijk zijn, soms is het moeilijk. Soms is het spannend. Ik zei al, ik hou van sporten. Ik doe zelf van kickboksen. Nou, dat is een bepaalde... Vroeger was het nog heel erg en nu heb je... Het is gewoon heel leuk en heel veel mensen doen het. Van, oh. Maar dan sta ik daar en dan zijn we in de kleedkamer of ik ben op die sportschool. En ook daar getuig ik over Jezus. En ik zeg eerlijk mensen, dat ik in het begin vond ik het hartstikke spannend. Hartstikke spannend. Dat is toch een bepaalde vechtsport en een bepaalde entourage. Maar ja, Paulus zegt voor de Jood, de Jood, voor de Griek, een Griek. Om slechts enkele te winnen. Dus ook daar wil ik, want die mensen hebben ook Jezus nodig. Maar op een gegeven moment was ik daar. En er is één man. En hij is groot. Helemaal onder de tatoeages. En voetbalhooligan. Een persoon waar ik als laatste naartoe zou stappen. 100%. Eerlijk is eerlijk. Ik zou er echt niet naartoe gaan. Maar de Heilige Geest zei op een dag na een training. Hij zei, ik wil dat je naar hem toe gaat. En ik wil dat je zegt dat Jezus van hem houdt. Oké. Zal ik het volgende keer doen? Nou, liever niet. Maar ik denk, ik doe het. En ik zag dat hij wat afgevallen was. Ik denk dat hij diëten was, zo lekker had getraind. Ik denk, nou, dat is een mooi ezelsbruggetje. En ik echt met het hart in mijn keel. En ik ben helemaal niet zo stoer van mezelf, echt niet. En ik liep er naartoe en ik zeg, goh. Ik zei, volgens mij wat afgevallen. Ben je aan het...
Ja.
Ik zeg, oké. Ik zei, hey, ik weet niet, maar ik wil je wat vertellen. Ik zeg, weet je, mijn leven zag er vroeger heel anders uit. Maar ik heb geleerd dat God van me houdt. En ik geloof dat hij wil dat ik dat ook tegen jou zeg. Jezus van je houdt. En deze hele grote man, imposant kerel, werd heel klein. Hij zei, mag ik even met je meelopen? Mag ik je telefoonnummer? En onderweg liepen we naar beneden naar de balie om een pen en een papiertje te vragen. En toen vertelde hij mij dat hij eigenlijk een dubbel leven leefde. En dat hij verslaafd was geraakt. Maar wel kinderen had. Dat hij het eigenlijk al lang niet meer wilde, dat leven. Maar er maar niet vanaf kon komen. En toen zat hij in de kerk een paar weken later bij ons. Achterin. En dan zag ik de traantjes rollen. De grote man. Werd aangeraakt door de liefde van de Vader. En hij zei, Marcel, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik kon niet anders. En God gaat zijn weg met hem. Ik heb hem nu een paar keer niet gezien. Maar ik weet dat als God een goed werk begint, dan maakt hij het ook af. En alleen de Heilige Geest kan dat doen. Maar we moeten wel, als ik op mijn gevoel was afgegaan op dat moment, dan was ik lekker naar huis gegaan, geloof me. Dus laat niet je gevoel je leiding zijn in je leven. Maar wees sterk en moedig. Wees dapper. God is met je. God is voor je. Hij heeft gezegd in relatie tot dat evangeliseren. In Matthäus 28, daar sluit hij af met, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Hij is met je. En ik heb ook gezien, weet je hoe powerful het is als er zoiets gebeurt. En je ziet ook, het is niet door kracht, het is niet door geweld. Het is gewoon door te vertellen over de liefde van Jezus. Kijk niet naar het uiterlijk van de mens. Niet nodig. God ziet het hart aan. En daaronder zitten vaak hele kleine hartjes. En iedereen heeft de liefde van de Vader nodig. Dus mijn eerste punt vandaag was, hoe had ik het ook weer genoemd? Oh ja, mijn eerste punt noemde ik, waar begint de ellende? Dus ik hoop dat je hebt geleerd vandaag, de ellende hoeft niet te zien in wat je ziet. Nee, de ellende is er op het moment dat iemand de Vader niet kent. En dat maakt ons oogstveld heel groot. Misschien moet ik het even zeggen met elkaar. Ons oogstveld? Heel groot. Yes. En de velden zijn wit om te oogsten, staat er. Nu, ze zijn wit om te oogsten. Er is een hele oogst voor ons klaar buiten. Die oogst is het probleem niet. De arbeiders zijn het probleem. Want die zijn er te weinig. Jij en ik zijn arbeiders. En ik heb een keer een prediker horen zeggen. Daar schrok ik wel van. Die zei dat wij, jij, u en ik, wij zijn verantwoordelijk voor deze oogst. Van deze generatie. Je kunt denken, ja, als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel. Maar ja, is dat zo? Heeft God niet gewoon mensen die hij op je pad brengt waar hij van wil, waarin hij je uitdaagt om het evangelie te delen? Gelegen en ongelegen. Mijn tweede punt vandaag is berouw of spijt. Want iets wat God mij liet zien door dit vers, wat ik ook nog nooit had gezien. Het leuke van de Bijbel, want dit verhaal heb ik echt al vet vaak gelezen. En dan lees je in één keer allemaal nieuwe dingen eruit. Want ik dacht eigenlijk altijd dat die zoon bij die aardappelschillen echt tot berouw kwam. En dat hij echt het helemaal... Maar eigenlijk had hij gewoon spijt. Want zijn motivatie om terug te gaan naar de vader was, hij zei, bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechten meer dan genoeg eten. En kijk mij hier nu eens zitten. Ik sterf bijna van de honger. Apart, hè? Dit is geen berouw. Dit is gewoon spijt hebben. Omdat hij spijt heeft te maken met de situatie. Oh, had ik het maar niet gedaan, dan had ik er nu beter voor gestaan. Deze zoon had gewoon spijt. Want thuis hadden ze knechten meer te eten. Hij heeft honger. Zielige ik. Maar God is goed. Maakt God niet uit. God kan daar wel wat mee. Want uiteindelijk maakt dit wel dat deze man teruggaat naar de vader. En ik geloof dat op het moment dat hij bij de vader uitkwam, dat daar zijn verbroken hart kwam. Toen hij de vader in de ogen keek, en daar gaan we straks verder op in. Toen hij de vader in de ogen keek en die ontmoeting had. En die liefde en die kussen en alles over. Toen brak hij. Toen brak hij. In die ontmoeting. Hoe belangrijk is het voor ons ook? Want waar kwam deze zoon vandaan? Hij kwam al uit het huis van de vader. Oh, lieve mensen, we kunnen soms al lang in het huis van de vader zijn, maar toch op afstand van de vader zijn gekomen. En vandaar is de dag dat God wil dat we terugkeren naar hem. Deze zoon had geen berouw, hij had spijt. Maar het maakte wel dat hij terugging naar de vader. Berouw is gericht op de ander. Bezinning, deemoed, droefheid, gewetensknaging. Ik heb het even opgezocht. Gewetensvroeging. Ga diep. Diep. Wanneer heeft u voor het laatst berouw gehad? Ik probeer het niet zwaarmoedig te maken, maar er kan zoveel moois uit voorkomen. Als we berouw hebben, omdat we, ik weet het niet, misschien hebben we een tijd lang hem niet gezocht 's morgens. Het is allemaal geen wet en het moet ook niet, versta me alsjeblieft goed. Maar de Vader wil zo graag dat we hart aan hart met hem leven. Wanneer hebben we voor het laatst dat gevoel in ons binnenste van, Vader, ik ben druk geweest met van alles en nog wat. Maar ik heb eigenlijk die intieme relatie met u een tijdje gemist. Als je daar berouw over krijgt, wauw, dan wil je niks liever dan terugkeren. Terugkeren naar hem. Ik wil naar het derde punt gaan. En mijn derde punt vandaag heet, de Vader zet alles aan de kant voor jou. We lezen hier in de Bijbel dat de Vader rent naar de Zoon. Er staat dat hij hem al zag van een afstand. Ik denk dat die Vader elke dag op de uitkijk stond. Elke dag stond hij op de uitkijk van waar is mijn Zoon? Dat zegt wel iets over zijn hart. Dat zegt iets over het hart van de Vader. Dat waar, hoe wij ook bewegen nu op dit moment in het leven. Hij staat altijd met open armen staat hij te kijken. Ja, staat hij nou met open armen of staat hij zo? Ja, dat weet ik. Maakt niet uit. Maar hij staat op ons te wachten. De Vader staat altijd op ons te wachten. En wat bijzonder is, is dit. Is dat er hier staat dat de Vader rent. En in de Joodse cultuur, knechten renden, kinderen renden. Maar vaders en eerbare mannen, die renden niet. Die renden niet. Dat deden ze niet. Je liep gewoon, statig. En in die cultuur was het niet gebruikelijk dat mannen renden. Maar deze vader begint te rennen. En weten jullie waarom de vader rende? Sorry? Zo'n blijdschap te tonen? Ja. Er was nog iets. Er was nog iets. Wat had die zoon gedaan? Die zoon had gezegd, Vader, geef mij de erfenis. En in die tijd, in de Joodse cultuur, als jij voor het sterven van een vader de erfenis vroeg, dan verklaarde je als het ware je vader voor dood. En in de wetten van, in de Joodse wetten in die tijd, was het zo dat als je dat deed, dan zou het kunnen zijn dat je gestenigd zou worden. Dit is zo mooi. De zoon die komt terug naar de vader, maar dat dorp weet heus al wat daar gebeurd is. En die vader zegt, voordat die veroordeling komt, voordat het oordeel komt wat de mensen over mijn zoon gaan hebben, wil ik hem hebben ontmoet met mijn liefde en mijn genade. Want het zou zomaar kunnen zijn dat die zoon de hoek om komt lopen. Naar die doodverklaring naar zijn eigen vader toe. En dat de wetgeleerden, de Joodse mensen van die tijd zouden zeggen, nee wacht, je hebt een misdrijf gepleegd. Kom maar even hier, er is een oordeel voor jou. Maar de vader zegt, nee, er is nu dan geen veroordeling. Ik wil sneller bij mijn zoon zijn. Ik omhels hem nog voordat het oordeel komt over mijn kind. Ik omhels hem en ik kus hem. Ik zoen hem. Zoenen. Verzoening. Dat is waar het om gaat in het evangelie. De vader wil altijd verzoenen met ons. Of we nou lang bij hem weg zijn gelopen, kort bij hem weg zijn gelopen. Of er nou mensen in de wereld zijn die hem nog nooit hebben gekend. De vader wil verzoenen. Hij wil niet dat we onder veroordeling of schuld of moeite leven. Hij wil dat we vrij zijn. En daar zet hij alles voor aan de kant. Alle tradities, alle ideeën, alle noem het maar op. Alles gaat aan de kant. Alles heeft de vader ervoor over. Dat u, dat jij, dat ik, dat de mensen buiten geen veroordeling ontmoeten. Daarom kwam Jezus naar deze aarde. Daarom stierf hij aan het kruis. Daarom zei hij de vader van, onze hemelse vader, ik hou niks terug. Zal ik zelfs, als ik mijn eigen zoon voor jou gegeven, zal ik hem met hem niet alle andere dingen schenken? Ik vertel iets over mijn eigen leven. Ik ben nu 15 jaar verder. En ik heb zo de genade van God de Vader gezien. Zo geen veroordeling ontmoet. Ik vertelde al, ik had 60.000 euro schuld. Ik had echt een potje van mijn leven gemaakt, geloof me. Ik wil er nog wel meer over vertellen een andere keer, het getuigenis zelf. Maar dat je dan die liefde ontmoet. En nu ben ik 15 jaar verder. En ik zei vorige week tegen iemand, het is toch een wonder. Dat ik eigenlijk, ik word 40 volgende maand. Dat ik eigenlijk geen achterstand meer heb van mensen in mijn leeftijd. Ik heb een vast contract, ik heb een goede baan. Ik heb 2 prachtige kinderen, ik heb een eigen koophuis. God heeft alles hersteld. Alles hersteld. Dat is genade, dat is de liefde. Ik verdiende echt helemaal niks. Ik heb echt, het is zo gek niet of ik heb het gedaan. In het criminele circuit, naar mijn eigen ouders toe, noem het maar op. En Jezus heeft alles hersteld. De liefde van de Vader. En waarom vertel ik dit? Omdat als hij dat bij mij doet, dan wil hij dat ook bij anderen doen. Om niets hebben we ontvangen. En om niets mogen we uitdelen. Op de school waar je zit, op je werk, op ik weet niet waar. In de supermarkt. Waar u woont. Deel de liefde van de Vader. Verzoening. Zo mooi. Ook al was deze zoon vuil geworden. Hij rook waarschijnlijk nog naar die varkens waar hij vandaan kwam. Die hele route die hij heen had gegaan. Met al dat plezier. Die moest hij ook weer helemaal teruggaan. Alle afwijzing. Alle pijn. Alle moeite. En zo kwam hij vuil, vies, vermoeid. Kwam hij bij de vader. Maar dwars door alles heen omhelst de vader hem. En hij zoent hem. Hij verzoent zich. En vandaag wil ik u vragen, wil ik jou vragen, hoe is jouw leven? Waar sta je in relatie tot je vader? Niet vanuit goed of fout, we moeten niet eten van de boom van kennis van goed of kwaad, daar heb ik het helemaal niet over. En lees hier dat het kan zijn dat je christen bent, maar die echte intense liefde van de vader toch al een tijdje mist. Omdat je je hebt zorgen gemaakt over dingen in de familie. Misschien heb je je zorgen gemaakt over wat komen gaat. Misschien worstel je met ziekte en neemt het zoveel in beslag van je tijd. Sterker nog, ik geloof dat er mensen zijn die deze worstelingen kennen. Ik geloof dat de Heilige Geest dat laat zien. Maar ik geloof dat het vandaag een moment is en we zijn hier in een veilige omgeving. Dat de Vader mensen persoonlijk weer uitnodigt. De Heilige Geest laat zien dat er zijn hier mensen die vermoeid en belast zijn geraakt. Dat het de vijand is gelukt om druk te zetten op je leven. Door ziekte, door zwakte, door tekorten, strijd in je familie, ruzie in de familie door mensen die niet geloven of misschien wel geloven. Maar vandaag rent de Vader naar je toe. Hij rent naar je toe. Hij rent naar je toe om je te omarmen en zich opnieuw te verzoenen. En lieve mensen, dat is geen schande. Het is niet een oordeel van, oh, je hebt het fout, helemaal niet. Soms overkomen ons ook dingen. Sommigen hier hebben wel fouten gemaakt waarvan je weet, oei, dat had ik beter niet kunnen doen. We zijn ook gewoon mensen hier. De enige die zonder zonde was, was Jezus. Nou, die is hier niet. Dus ook wij maken fouten. Ik geloof dat we dit moment mogen gebruiken om terug te keren. En dan zou ik heel graag voor jullie willen bidden, als het mag. Als je dat zou willen, zou ik voor je willen bidden, met je willen bidden. Zodat je weer verzoend wordt met de Vader. Zodat het juk van de wereld weer van je schouders afgaat. Zodat de vreugde, de blijdschap, de joy, de olie van zijn geest weer heerlijk kan gaan stromen door je leven. Ik heb ook op mijn hart om te bidden voor mensen die ziek zijn, als je ziek bent. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus onze geneesheer. Toen ik van de straat af kwam, mijn alvleesklier was stuk gegaan door de drank en door de drugs. Ik had een computertje langs mijn lijf, slangetjes door mijn neus en ik kon niet meer gewoon eten. Ze pompten het eten door mijn lichaam, ik mocht niet meer gewoon eten. Er was zelfs een tijd dat ik geen water meer mocht drinken. Zelfs dat was al te desastreus, zou de boel in werking zetten en dan zou die ontstekingen alle kanten kunnen gaan. En mij werd gezegd, je zal voor de rest van je leven diëten moeten eten en dat. Maar Jezus greep in. En ik weet nog dat ik het ziekenhuis uitliep en dat er een arts naar mij toe kwam. En die zei, meneer Vietersson, u bent een engert. Vergeet het nooit. Ze hadden niks kunnen vinden die ochtend op de foto's. Alle littekenweefsel was weg. Ik eet echt veel sambal. Vraag maar aan Justin. Ik eet echt veel sambal. Ik eet alles weer. En ik heb nergens last van. Jezus is onze geneesheer. De wonderen. De Bijbel zegt dat Jezus gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Oké, hij is niet meer hier, maar zijn geest is wel hier. En die wonderen en tekenen die hij 2000 jaar geleden deed, die wil hij vandaag de dag nog steeds doen. 100%. 100%. Hij is de Heer, onze heelmeester. Dus als er ziektes in je leven, wil ik straks ook graag voor jou bidden. Ik weet niet hoe jullie het hier gewoon zijn om te doen, maar mocht je in staat zijn, anders kom ik bij u langs. Maar mocht je in staat zijn om hier naar voren te komen, dan wil ik je vragen om naar voren te komen, zodat we met elkaar hier kunnen bidden. Dan wil ik hier als het ware het altaar openen. En dan wil ik eerst met elkaar een gebed bidden om terug te keren. Laten we als het ware zien dat de Vader hier is en dat we terugkeren naar Hem. Dus als je wil, mag je naar voren komen.